Heininga. We wensen haar van harte beterschap toe. Wie de bloemen weg wil brengen, kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de pastorijen, waar u ook weer van harte welkom bent voor uw kopje koffie, thee of limonade. Er ligt daar ook weer een kaartengroet klaar voor enkele gemeenteleden die u kunt ondertekenen. De eerste collecte van vandaag is voor Kerk in Actie. Vandaag speciaal voor het zendingwerk in Indonesië op Papua. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen. Verder, na een geslaagde dienstenveiling van vrijdagavond en een dag rekenen en uitzoeken, is de opbrengst van de veiling te schatten op zo'n €1.780 voor de hoorn in Afrika. Volgende week zondag 17 maart begint de kerkdienst om 9 uur. In die dienst hoopt dan voor te gaan mevrouw Hette van der Leeuw uit Almere. In dat weekend gaan er tevens vanuit onze gemeente een aantal mensen op kloosterweekend naar het Trappistenklooster te Westmalle in België. Wij wensen hen daar een hele fijne tijd toe. Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 139, vers 1 en 2. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en een gezegende dienst toe.
Laten we stil zijn voor de Heer onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God de Vader, van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Vandaag, deze zondag, is een zondag die precies midden in de 40 dagen tijd is, de vierde zondag. En die zondag heet Verheugt u, Letare is de officiële naam, wees blij. Dus er klinkt al iets van de vreugde van het komende paasfeest in Doorn. En tegelijkertijd zijn we nog op weg daarheen. Laten we samen zingen, gezang 1010, geef vrede Heer, geef vrede. Na het gebed om ontferming zingen we aansluitend uit de evangelische liedbundel lied 8. Laten we bidden om ontferming voor onszelf en voor onze wereld. Heer, om vrede bidden wij, uw vrede. Om te beginnen dichtbij, in ons eigen hart, met de mensen om ons heen. We zongen bekeer ons felle hart. Zo vaak is onze mond te snel met spreken. Zo vaak is ons hart niet in vrede en verspreiden wij die onvrede om ons heen, in woord en daad. Vergeef ons, Heer. Dat we niet mopperen en slecht denken, maar genadig voor een ander zijn en liefdevol. Dat we vredestichters mogen worden en zijn. Ja, om vredestichters bidden wij, dichtbij en ver weg. Zo vaak wint de sterkste het pleit. Zo vaak winnen de wapens, zo vaak triomfeert de leugen. Geef vrede, Heer, geef vrede en vredestichters. Ontferm u over ons en onze wereld. De aarde wacht zo lang op u, de koning van vrede en gerechtigheid. Wij hebben u nodig die rechtvaardig is en ook barmhartig. Heer, de toekomst is duister en ons geloof zo klein. Zie ons aan in uw ontferming. Zie de wereld, de mensen aan in uw ontferming. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangen wij naar u, Heer onze God. Amen. Laten we bidden om het licht van Gods geest. Heer, in deze 40 dagen tijd richten wij ons op u en op uw lijden. Op de weg die u gegaan bent. Help ons daarvan iets te begrijpen. Er open voor te staan. Het te kunnen ontvangen. Uw liefde te kunnen ontvangen. Daarom bidden wij om uw Heilige Geest en om uw vrede die ons verstand te boven gaat. We vragen het voor elkaar, voor onszelf, voor de kinderen, voor ieder die nu of later de dienst thuis meebeleeft. Geef ons moed en kracht, vertrouwen en vreugde om deze nieuwe week in te gaan. In Jezus' naam. Amen. We zijn in deze 40 dagen tijd bezig met het project met vallen en opstaan over Petrus. Daar sluit ik ook in de preek op aan. Maar eerst krijgen we nu het moment met en voor de kinderen. En ik geef graag Regina het woord.
Voor degenen die nog niet hebben gezien, we hebben daar een rot staan. Want de naam Petrus, of rot, is ook wel Petrus de naam. En deze weken volgen we het paasverhaal waarbij Petrus op weg is samen met Jezus. En elke week hebben we iets. Nou hebben we voor deze week deze meegenomen. Heb je enig idee waar dit mee te... of wat staat er überhaupt op?
Kan.
Ja, kan.
Rood.
Brood ook nog?
Of eieren zijn dat?
Nee, geen eieren.
Koek.
Ja, koek. En dit is eigenlijk een wijnglas. Heb je enig idee wat daarmee te maken heeft? Als je denkt aan de...
Daar wordt eigenlijk een eitje in.
Ja, zo. Ja, het is eigenlijk een wijnglas. Maar ik snapte jij dat een eierdop noemt. Ja, dat vind ik eigenlijk ook hoor. Ik had eigenlijk het glas hoger moeten maken, hè? Ja, helemaal mee eens. Maar het is bedoeld als glas en wijn. Hey, hebben jullie enig idee waar dit mee te maken zou kunnen hebben? Dat Jezus onderweg is en die gaat nog eens iets doen met zijn leerling.
Hij gaat brood in stukjes doen.
Wat zei jij?
Hij gaat brood in stukjes doen.
Uh-huh. En wanneer doet hij dat brood in stukjes? Wat zijn ze dan aan het doen? Weet jullie dat? Nee. Jezus die gaat aan tafel.
Een avondmaal.
Ja, inderdaad. Gewoon niet meer, niet minder. Dit is het avondmaal wat Jezus heeft, inderdaad. In de korte weken dat hij nog te leven heeft.
Oh, hij geeft je leven.
Ja. En Jezus, wat doet hij met dat brood? Eet hij dat zelf op?
Nee, die geeft hij allemaal aan andere mensen.
Ja. Hey.
En dat is een soort van zijn vlees.
Ja, zijn leven, hè. Dat hij dat deelt met iedereen. Ja, wijn is bloed, heel goed. En dat gaat hierin, hè, in dat eierdopjesglas.
Ja.
Aha, nou, wie kan er allemaal al lezen? Ja, jij kan lezen, wie kan nog meer lezen? Nee, ik ga even naar achteren toe, hè. Jezus deelt alles met iedereen, dus ik ga even naar achteren toe. Kan jij lezen wat hier staat?
Zoek voor in de kerk naar een verrassing.
Oké. Dus jullie mogen naar een verrassing zoeken voor in de kerk. Het is zeker nog voor deze stoelen. En neem het even mee naar mij toe. Jullie zijn wel heel heet nu. Heel heet. Wat hebben jullie daar? Niet voor jullie alleen houden, hè? Hoeveel hebben jullie er?
Drie?
Ja. Oké, neem maar mee. Ja, hou het goed vast. Zet hem maar hier even op tafel neer. Shhh. Niet verklappen. Nou ja, haal ze er dan maar af. Oké.
Okay. Oh,
er liggen alleen eitjes in, hè? Hoeveel schalen hebben we?
Drie
schalen. Oké.
Okay.
Nee. Hey, hoeveel rijen zien jullie hier? Dit is er. Eén rij. Dit is een rij. En dan hebben we er nog eentje over. En wat deed Jezus nou met dat brood?
Dat scheurde die een stuk.
En dan?
Deelde die uit.
Exact. Dus we dachten, nou, voor het begin van het verhaal, wij gaan ook uitdelen. Dus geef hier maar een mand. En Jezus ging niet zelf rondlopen, hè. Hij liet het rondgaan. Dus Charlotte mag hem hier rondgaan. Mag die mand naar achter. En dan een grote schaal daar. Bijvoorbeeld naar Antonie toe of zo. Die meneer met dat grijze vest daar. Want zo delen wij ook uit. En eitje staat voor het nieuwe leven. Dus daar gaat het verhaal ook om. Maar nu hebben we er nog eentje over. Oh, dat vind ik wel heel lief dat je die daar naartoe wil doen. Want kijk eens even, wie staan hier allemaal?
Ik denk dat jullie ook wel een eitje willen, hè? Oké, die nemen wij mee en daar gaan wij het over hebben.
En dan gaan we eerst nog even een lied zingen. Als we even een plekje zoeken hier bij de stoelen.
Ja,
bewaren jullie je eitje of eten jullie het op? Voor onder de preek of zo. We gaan luisteren naar de lezingen. Zoals jullie misschien weten is het zo dat de kindernevendienst een week achterloopt met het programma, zeg maar. Waardoor ik dus nu een ander gedeelte heb, maar wel over Petrus ook. Marcus 14. Daarna zingen we gezang 870, de versen 1, 3, 4, 5, 6. En na de tweede lezing zingen we 556, 1, 2 en 3. En Stefan die zal voor ons lezen.
De eerste schriftlezing is uit Marcus 32 tot en met 41. Ze kwamen bij een plek die Gethsemane heette en hij zei tegen zijn leerlingen, blijf jullie hier zitten terwijl ik ga bidden. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hen, ik ben diep bedroefd tot stervens toe, blijf hier waken. Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat het uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei, Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus, Simon, slaap je? Kon je niet 1 uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Toen hij voor de derde maal terugkwam, zei hij tegen hen, liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is genoeg.
Thank you.
tweede schriftlezing is uit Hebreeën 2, versen 17 en 18. En Hebreeën 4, versen 14 tot en met 16. Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters. Alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hoge priester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden. Juist omdat hij zelf, toen hij op de proef werd gesteld, het lijden doorstaan heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. En het tweede gedeelte. Nu wij een hoge plaats de hoge priester hebben, die de hemelsferen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want deze hoge priester kan met onze zwakheden meevoelen, omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen. Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden.
Na de verkondiging zingen we het lied Liefde Gods die elk beminnen. Alleen moet u zich dan niet door de noten van de wijs laten brengen, maar meezingen met wat de organist op het orgel speelt. In de eerste dienst hebben we het volgens de noten gedaan zoals het in het liedboek staat, maar nu zingen we het op een andere Engelse melodie. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat doet u... Wat doe jij als je voor iets heel moeilijks staat? Iets waar je heel erg tegenop ziet, omdat je weet dat het niet makkelijk gaat zijn? Wil je dan het liefst alleen zijn, op jezelf? Of wil je juist graag dat er iemand bij je is? Wij zien in dit gedeelte van Marcus 14 dat Jezus zijn drie meest nabije leerlingen vraagt om mee te gaan op een heel moeilijk moment. Het gedeelte laat in eerste instantie gewoon op menselijk niveau iets zien van vriendschap, menselijke vriendschap. Hij vraagt in die moeilijke periode dat Johannes, Petrus en Jacobus bij hem in de buurt zijn, met hem meegaan. En zo kan het zijn dat je inderdaad graag wil dat iemand er voor je is of met je meegaat. Soms verwachten wij veel van vrienden of van goede kennissen of van gemeenteleden, dat zij er voor ons zijn, dat ze ons helpen of dat ze iets voor ons doen. Maar soms worden we ook teleurgesteld. We verwachten iets, maar die hoop wordt niet beantwoord. Soms raken we dan teleurgesteld. En als het nog een keer gebeurt en nog een keer gebeurt, misschien wel verbitterd. Dat geldt niet zozeer voor Jezus in dit gedeelte van Marcus 14. Dat gedeelte waarin hij dus in Gethsemane is. We horen dat Jezus zich angstig en onrustig voelt worden. Omdat hij weet dat het verraad en zijn dood dichtbij zijn. En hij zegt, ik ben diep bedroefd tot stervens toe. Blijf hier en waak met mij. Dat valt nog niet zo mee midden in de nacht, na een vermoeiende dag. Tot 3 maal toe vallen de leerlingen in slaap. Het lukt ze niet om met Jezus te waken. Om hem, zoals hij vroeg, in zijn angst bij te staan. Al was het maar door wakker te blijven en mee te bidden. De Heer zegt tegen Petrus, Simon, slaap je? Ben je niet in staat 1 uur met mij te waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Als hij de 2e keer terugkomt, liggen ze weer te slapen. Want, horen we heel fijntjes, hun ogen vielen steeds dicht. En ze wisten niet wat zij moesten antwoorden. Wanneer hij de 3e keer terugkomt, liggen ze nog steeds te slapen. Jezus zegt, liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is genoeg. Het ogenblik is gekomen dat de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Is Jezus nu teleurgesteld in Petrus, Jacobus en Johannes? Aan de ene kant misschien wel, maar aan de andere kant horen wij in het evangelie ook dat hij weet wat er in de mens is. Hij kent hun en onze zwakheid. Niet om het goed te praten, maar hij begrijpt wel dat ze waarschijnlijk wel willen, maar dat het niet lukt. De geest is gewillig, maar het lichaam is zwak. Dus de menselijke kant van de leerlingen, die is zwak. En dat lukt niet om met Jezus te waken en te bidden. Hier in Gethsemane, in dit gedeelte van Marcus 14, komt heel erg duidelijk naar voren dat Jezus helemaal alleen voor zijn taak staat. Zijn lijden en sterven dat heel dichtbij is. Na dit gedeelte wordt verteld dat Judas komt met soldaten om hem gevangen te nemen. Die taak moet hij uiteindelijk alleen doormaken. Hij spreekt over een beker die hij moet drinken. En niemand kan hem helpen. De beker staat voor de last van ons mensen en voor de zonde van de mensen. De zonde van de wereld die op hem terecht zal komen, die hij zal dragen. In zijn gebed tot de Vader vraagt hij of deze beker van hem weggenomen mag worden. En gelijk aansluitend bidt Jezus, maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Dat doet ons denken aan het gebed dat hij ons heeft geleerd, het Onze Vader. Daarin vragen we ook, uw wil geschieden. Uw wil geschieden, dat betekent niet dat wij niet mogen vragen of dat we ons willoos moeten overleveren aan een of ander lot of situatie. Nee, in het gesprek met God mogen wij zeggen wat er op ons hart ligt. Mogen wij onze verlangens uitspreken. Dat doet Jezus hier ook. Vader, laat die beker aan mij voorbij gaan. En tegelijk zegt hij, maar niet uw wil. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus dat leren wij eigenlijk ook, uw wil geschieden. Uiteindelijk weet hij beter wat goed voor ons is dan wij zelf. Waakt en bid dat jullie niet in beproeving komen, zegt Jezus tegen Petrus, Simon Petrus, Jacobus en Johannes. En wat is dan die beproeving? Dat is niet zozeer dat ze in slaap vallen, maar uiteindelijk dat ze Jezus in de steek laten. En dat doen ze allemaal uiteindelijk, stuk voor stuk. Ze komen in beproeving en het lukt hen niet om weerstand daaraan te bieden. Waken en bidden, dat is niet alleen dat je dan wakker bent op dat moment, maar dat gaat verder. In de brieven na de evangelie geschreven horen we ook vaker dat Paulus bijvoorbeeld oproept om waakzaam te zijn, oplettend te zijn. En ook voor ons is dat een oproep, waakt en bid. Let erop wat gebeurt in de wereld. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd is leven van genade buiten de eeuwigheid. Wij leven van genade buiten de eeuwigheid. We leven van de woorden die opgeschreven staan. Waken en bidden. Niet alleen ons onderdompelen in plezier en vermaak en de vergetelheid. Dat mag ook genieten van het goede dat er is. Maar ook waakzaam zijn, oplettend zijn. Het gedeelte van Markus 14 over het lijden van Jezus en ook de hoofdstukken die verder komen, dat zijn best heftige gedeelten. Maar we mogen het toch in perspectief zien. Ik zei aan het begin, deze zondag heet Zondag Letare, verblijdt u, midden in de 40 dagen tijd. Uiteindelijk mogen we ons ook verheugen over de weg die Jezus is gegaan. Omdat daarin de liefde van hemzelf en van God zijn Vader zichtbaar is geworden, duidelijk is geworden. Hoe moeilijk het lijden en sterven van Christus ook is, het spreekt tegelijk van zijn liefde en genade. En die liefde van God is groot en diep, onvoorwaardelijk en voor ieder beschikbaar. Misschien vergeten we soms dat Gods liefde allereerst en allermeest in Jezus zichtbaar is geworden. Soms zien mensen Jezus als een goed mens, een goed voorbeeld, misschien een geestelijk leider. Maar hij is veel meer en totaal anders dan dat. Hij is Gods zoon die ons mensen op aarde heeft opgezocht, willen opzoeken. Hij is afgedaald en mens geworden zoals wij. En zijn lijden en zijn sterven was voor ons. Daarvan zingen ook veel liederen. Voor ons is hij gestorven en opgestaan. Opdat wij nooit meer door God verlaten zouden worden, zegt een avondmaalsformulier. De weg die Jezus ging voor ons was niet een makkelijke weg. Het heeft hem veel gekost, dat horen we vandaag. Angst, grote angst, eenzaamheid en verlatenheid, om maar iets te noemen. Dit gedeelte speelt zich af kort voordat hij zal sterven op Goede Vrijdag. Dit is dan van de nacht op donderdag, van donderdag op vrijdag. En Jezus staat dus heel concreet voor dat moment dat het in vervulling gaat, dat hij zal sterven. En hij is met zijn leerlingen op een plek genaamd Gethsemane, de Olijvenhof. En voor wie ooit in Israël was, nog steeds is daar de hof van Gethsemane, waar nu zo'n 14 hele oude olijfbomen nog staan. In die tijd was het ongetwijfeld een veel groter gebied, veel leger gebied, want nu is het vol van toeristen. En in die hof van Gethsemane is ook een kerk gebouwd en die kerk heet Kerk voor alle volken, voor alle naties. Ook daar gaan veel mensen in en uit. Het is een mooie kerk met een beetje paars gekleurde ramen. Alsof het inderdaad ook iets zegt van de 40 dagen tijd. Maar eigenlijk is dat een hele mooie naam voor die kerk. Kerk voor alle volken. Omdat dat ook aanduidt wat Jezus in zijn lijden en sterven gedaan heeft. Het is voor alle volken, voor alle naties. Als tweede lezing hoorden we een gedeelte uit de Hebreeënbrief. Die Hebreeënbrief is niet zo heel makkelijk. Het is niet een letterlijk verhaal van wat er gebeurd is, zoals in de evangelie meer het geval is. Maar het spreekt een taal die wij misschien niet altijd zo makkelijk verstaan. Onder andere over offers en een hoge priester. Dat komt geregeld terug. Dat kan ons een beetje moeilijk in de oren klinken, die dat taalgebruik en die beeldspraak. Maar als we het ook lezen tegen die achtergrond van Markus 14 over de weg die Jezus is gegaan, dan geeft dat ook daar wel meer diepte aan en meer hoe wij dat mogen verstaan. We horen in Hebreeën 2, daarom moest hij, Jezus, in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters, aan ons mensen dus. Alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een warmhartige en betrouwbare hoge priester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden. Dus de barmhartige en betrouwbare hoge priester. En dan in hoofdstuk 4 horen we dat weer. Over een hooggeplaatste hoge priester. Jezus, de Zoon van God. In het Oude Testament bracht een priester offers om verzoening te doen voor de zonden van het volk. Zodat die weggenomen werden. En Jezus gaat in zijn leven die weg van lijden en sterven. In de hof van Gethsemane strijdt hij met wat komen gaat. Hij kiest ervoor om bereid te zijn, om dat toch te willen dragen. En zo wordt hij zelf in zijn sterven het offer voor ons mensen. Hij sterft als een offer voor de zonde van de wereld. Maar tegelijk is hij ook de hoge priester die het offer brengt. Want het is voor ons. Hebreeën 4 zegt, deze hoge priester kan meevoelen met onze zwakheden, omdat hij net als wij in elk opzicht op de proef is gesteld. Laten wij dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens, als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Dat is een lange zin. Maar als we daar even bij stilstaan, is dat niet heel bijzonder. Dat wij worden uitgenodigd om zonder schroom, zonder terughoudendheid bij Jezus te komen, bij de troon van genade. Dat is iets wat we vanuit onszelf eigenlijk niet zo snel zullen doen. Want op het moment dat wij zondigen, wat het ook is, als wij een ander pijn doen, als we hard zijn naar een ander, boos zijn, of als we zelf falen en tekortschieten, dan hebben we eigenlijk de natuurlijke neiging om ons dan terug te trekken naar onszelf. Niet om naar iemand anders toe te gaan, maar je keert je meer naar binnen, naar jezelf. En misschien verwijt je het jezelf soms wel. Ik ben ook altijd zo dom, zo stom. Waarom doe ik dat ook? We veroordelen onszelf. Terwijl wat we eigenlijk nodig hebben, dat is wat hier staat. Hulp, barmhartigheid, ontferming, vergeving, genade. En dan horen we hier de uitnodiging om zonder schroom te mogen naderen. Omdat Jezus, die als hoge priester zichzelf heeft geofferd, die voor ons is gestorven, ons barmhartigheid wil geven en genade. Hij kent ons, hij ziet ons, we zongen ervan met Psalm 139. Hij weet wat er in ons omgaat. En niet in negatieve zin, zodat je er bang van zou moeten worden, maar in de positieve zin. Hij weet wat er in ons leeft. Hij weet wie wij zijn, hij kent ons. Hij kent onze zwakheid, maar hij kent ook onze kracht. En zo mogen wij bij hem komen. Hij is zelf in verzoeking gebracht, op de proef gesteld, om die beker van het lijden aan hem voorbij te laten gaan. Vader, laat het voorbij gaan. Hij heeft de aantrekkingskracht van de boze gevoeld, ondergaan. Maar hij hield stand. En hij nodigt ons uit bij hem te komen, bij die troon van Gods genade, zoals hier staat. Onlangs was ik in een kapel en daar was een kapel voor heiligen. Dat was voor de heilige Rita, een beeld, en voor Maria. En daar hingen allemaal van die plaatjes getimmerd, wat je in zo'n kapel dan wel ziet. Dank u Maria, met een datum erbij, of dank u Rita. Rita was voor de hopeloze gevallen, blijkbaar. En ja, dan denk je van, hoe komt het nu dat mensen makkelijker vinden om tot Rita te bidden of haar hulp in te roepen of tot Maria en haar hulp te vragen en haar te bedanken en Rita te bedanken. Terwijl hier staat dat wij zonder schroom naar de troon van de genade, naar Jezus, naar God toe mogen gaan. Niet om het op zich te veroordelen, maar wel die weg is open, die is ons gegeven. En waarom zouden we dan naar Rita toe gaan of naar iemand anders? Ja, hoe kunnen we dat doen, die troon van genade? Nou, we mogen ons naar God toewenden in ons gebed bijvoorbeeld. We mogen onze dank, maar ook onze zorgen en vragen bij hem brengen. En dat vrijmoedig. We mogen om hulp vragen, wat het ook is, en ook ontvangen. We mogen vragen dat hij ons helpt. We mogen naar hem toe gaan, naar deze troon van genade, zoals we zijn. Niet met ons opgepoetste zelf, met onze zondagse kleren, maar juist met ons kwetsbare, zwakke zelf. En bij hem ontvangen we genade, hulp en barmhartigheid. Een andere manier waarop we naar die troon van genade kunnen gaan is ook door stil te worden en bijvoorbeeld de Bijbel erbij te pakken, door het woord van God te lezen. En als je het moeilijk hebt, dan kan het soms helpen om bijvoorbeeld een psalm te pakken, omdat je daar soms in herkent in wat daar geschreven staat, al zijn het maar een paar verzen. Ook dat is een manier waarop je naar de troon van God kunt toegaan, de troon van genade. Laten we zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Deze 40 dagen tijd laat ons opnieuw zien hoe bijzonder het is dat Gods liefde ons heeft opgezocht door en in Jezus. Want hij is onze barmhartige hoge priester. En daarvan zingt het lied: Liefde Gods die elk beminnen hemelhoog te boven gaat. Kom in onze harten binnen met uw milde overdaad. Amen.
Thank you.
Laten we samen danken en bidden en na het stilgebed ook het Onze Vader samen bidden. Heer onze God, we danken u voor uw liefde. We danken u dat u barmhartig bent en vol genade, dat u ons helpt, dat u altijd bij ons bent. Heer Jezus, u bent de weg voor ons alleen gegaan. Uw vrienden lieten u in de steek. Het lukte hen niet te waken en te bidden. Help ons dat wij trouw zijn. Niets menselijks is ons vreemd en gelukkig weet u dat. Wat bijzonder dat u ons kent en ziet en van ons houdt. Ons opzoekt en in liefde welkom heet. Leer ons dan ook barmhartig te zijn voor anderen. We hebben soms ons oordeel zo snel klaar. Vaak zijn we zo hard voor anderen. Leer ons meer liefde hebben. Leer ons met liefde naar een ander te kijken. Hem te aanvaarden. Haar welkom te heten. Heer, we bidden ook voor onze wereld. We hebben het gedaan met het lied Geef vrede, Heer, geef vrede. We voelen ons machteloos en hulpeloos tegenover zoveel geweld en oorlog. Zoveel narigheid en pijn. We bidden ook voor landen in Afrika die het zwaar hebben, omdat er hongersnood is. Heer, ontfermt u zich. We bidden u voor alle mensen die het moeilijk hebben, dichtbij en ver weg. Mensen die verdriet hebben, die lijden, die pijn lijden. Wees met alle die ziek zijn of aan huis zijn gebonden, beperkt in hun mogelijkheden. We bidden om kracht en moed. Raak hen, raak ons aan met uw adem, uw Heilige Geest van troost en van kracht. We bidden u vandaag ook voor Leni van Marion, met ons verbonden in Drenthe, die zich in een periode van onderzoek bevindt. We dragen haar aan u op. Wees nabij, Heer onze God. En in een ogenblik van stilte willen wij onze eigen gebeden en gedachten voor u neerleggen. Al onze gebeden vatten we samen in het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zo dadelijk zullen de kinderen terugkomen, maar wij kunnen al collecteren. Het slotlied zal zijn uit de evangelische liedbundel 140, Kroon hem met gouden kroon. En nog één kleine mededeling in de pastorijen. Ligt een intekenlijst. Met Pasen krijgen we een nieuwe paaskaars, zoals u weet. En er is de mogelijkheid om ook een thuis paaskaars te bestellen, voor wie wil. En de intekenlijst ligt in de pastorijen, dus dan kunt u uw naam opschrijven. Zo, zijn er nog eitjes over? Ik zie ook nog een lolly voorbij komen.
Zijn er bij jullie nog eitjes zo?
Ja. Laten we heen gaan in vrede en vreugde en met ons meedragen de zegen van onze Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.